Een paar maanden terug zag ik Scrum in de Donald Duck voorbij komen. Ja, dat was niet de Scrum die ik ken, maar...
Dit is de Tech Girl podcast. Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering. Mijn naam is Anke Horstman en vandaag ga ik in gesprek met Tessa. Zij is Scrum Master en Data Consultant bij Achmea en ze laat zien dat samenwerken voor succes zorgt. Nou, hoe dat zit, dat vertelt ze zo, maar ze gaat eerst eventjes het principe Scrum aan je introduceren.
Scrum is een methode die valt onder de grote noemer agile werken. En als ik agile werken zou moeten uitleggen, is het eigenlijk de vergelijking tussen een banket en een drie gangen diner. Dus bij een banket staat alles in één keer op tafel. Terwijl bij een drie gangen diner krijg je eerst de soep. En kun je daar alvast van gaan genieten. En dan ondertussen is de kok bezig met het hoofdgerecht. En als dat klaar is, komt dat er direct aan. En dan kun je weer verder met genieten. En dan als laatste krijg je nog je toetje. In plaats van dat je alles tussen één keer krijgt. En dan, ja, misschien is de soep dan koud als je toevallig met toetje was begonnen.
En hoe moet ik dat dan vergelijken met het werk?
Nou ja, in plaats van dat wij dus een bepaald softwareonderdeel in één keer af hebben en dan aan de mensen geven die dat nodig hebben. Zorgen we dat we kleine stukjes hebben die mensen al kunnen gebruiken. En dan kunnen zij alweer verder. En ondertussen maken wij het product verder af, zodat het uiteindelijk helemaal compleet en perfect is.
En als je dan kijkt naar hoe jij dat dan toepast met het team als Scrum Master zijnde, wat is jullie werkwijze?
Nou, wij werken dus Scrum en... Als je kijkt naar de afdeling, dan werken wij zelfs SAFe, dus Skilled Agile. Dus eigenlijk is dat Scrum een uitvergrote variant. Wij werken dus volgens de Scrum-methodiek. We hebben dus dagstarts, waarin we iedereen op een vast tijdstip even zien en horen waar ze mee bezig zijn en of het allemaal goed gaat. We werken in sprints, dus dat betekent dat het werk wat we doen, dat we dat afgekaderd hebben in een tijdsbestek van 3 weken. Want dat is nog te overzien voor de meeste mensen. En we hebben uiteraard aan het eind van de sprint een demo en een retro, waarin we dus even laten zien wat we hebben gemaakt. Maar ook dat we terugkijken van, nou, hoe is dat nou gegaan en hoe kunnen we de volgende 3 weken weer verder? Moet het beter? Moet het anders? Moeten we het gewoon zo volhouden als we nu bezig zijn?
Ik heb soms wel het idee dat mensen wat jeuk krijgen van Scrum of van Agile. Wat zie jij om je heen?
Nee, dat herken ik heel erg hoor. Zeker in het begin. En dan zeg ik altijd tegen mensen, nou, dat is Scrum, hè. We proberen het 3 weken en alles wat je daarna tegenvalt, dat mag je benoemen in de retro. En dan gaan we kijken hoe we dat op zo'n manier kunnen oppakken dat het voor jou ook fijn wordt. En meestal na verloop van tijd ebt de jeuk wel weg.
Ja, is dat nog iets actiefs wat je daaraan doet? Heb je ook wel eens gesprekken met mensen 1-op-1 om ze toch te overtuigen?
Nou, niet per se 1-op-1 om mensen te overtuigen. Dat vind ik zelf wat ver gaan. Ik denk altijd van, nou, als je het ervaart en daar dan een mening op vormt, daar heb ik meer aan. Dan kan ik je ook veel verder helpen dan dat ik vanuit mijn ervaring ga zeggen, nee, maar dat werkt echt. Ja, diegene moet het dan ook maar weer geloven voor mij.
Heb je het idee dat iedereen goed snapt wat scrummen is?
Ligt eraan wie je met iedereen bedoelt. Ik bedoel, een paar maanden terug zag ik Scrum in de Donald Duck voorbij komen. Ja, dat was niet de Scrum die ik ken. Maar
waar ging het daarover dan?
Ja, oom Donald snapte volgens mij allerlei termen niet rondom Scrum. En die ging toch maar even googlen. Nee, ja, kijk, je moet mensen echt wel daarin meenemen. Want als je alleen naar de theorie kijkt, dan blijft de theorie. En ik denk dat Scrum en agile werken juist heel krachtig is door wat je ervaart. En dat je dan een soort in de momentum raakt om het elke keer weer te verbeteren. En ik denk dat sommige mensen het inderdaad nog wel te snel wegzetten als, oh, maar dan zit je eigenlijk veel in meetings en dan doe je verder niks.
Ja. Mensen zien vergaderen soms niet als een werkgerelateerd iets, of ze hebben het gevoel dat ze niet productief zijn.
Ja, terwijl juist zo'n voorbeeld als de retro, dat is vaak de meeting waar het eerst over gemopperd wordt in het begin. Juist zo'n retro is ontzettend leerzaam om te kijken hoe kan je tijd beter indelen en hoe kan je je werk beter doen.
Vind je jezelf echt een vergadertijger?
Niet per se, maar mijn agenda zegt wat anders.
Ja.
Nee, ik hoef niet per se dingen op te lossen door middel van een vergadering. Nee.
Maar hoe dan wel?
Nou ja, gewoon een één-op-één gesprek. En dat hoeft echt niet per se gelijk een Outlook-item in mijn agenda te zijn. Gewoon eventjes wat chatten, onderling contacten. Koffieautomatengesprekken, voor zover dat gaat digitaal. Daar haal ik ook heel veel waarde uit. Dat hoeft echt niet... dat je dan in één keer weer met 5 man in één meeting zit... en dan over een of ander wisselwasje gaat zitten nadenken. Ja, dan schiet het zijn doel voorbij, denk ik.
Is het lastig om een Scrum Master te zijn op afstand? Met corona en de pandemie heb je natuurlijk alleen maar thuis gewerkt. Dus hoe gaat dat dan?
Ik vond het meevallen. Ik had gedacht dat dat lastig zou zijn. Maar ik denk dat het grote verschil erin zit dat iedereen thuis zit. Dus iedereen werkt via de chat en iedereen belt in via Teams. Ik denk dat als het de ene helft op kantoor had gezeten en de andere helft thuis, dat het dan wel lastiger was. Omdat je dan de sociale interactie op kantoor hebt, die dan weer mensen thuis missen. En die mensen moet je er dan wel bij houden en daar meenemen. Dat is dan wel lastig. Je gaat niet met je Teams meeting bij een koffieautomaat staan.
Nee, en hoe gaan we dat dan straks oplossen met z'n allen? Want ja, mensen gaan meer zeg maar terug naar kantoor.
Ik denk dat we dat ook maar gewoon op de agile manier moeten aanpakken. Dus eerst maar eens 3 weken ervaren en dan kijken waar kan het beter en wat kunnen we daarin doen. Mm-hmm. En op die manier steeds beter worden daarin.
Scrummen, hoe ben je er zelf mee in aanraking gekomen?
Ik heb totaal geen IT-achtergrond eigenlijk. Ik heb taalwetenschappen gestudeerd en... Ik heb voor mijn afstudeerscriptie heb ik 4 talen met elkaar vergeleken. Maar dat was echt met het handje door de taalkundige data heen gaan. En toen dacht ik eigenlijk, dit kan veel efficiënter. Dus toen dacht ik, dit werk vind ik heel leuk. Maar als ik dit wil blijven doen, dan moet ik denk ik richting de IT gaan. Of in ieder geval daar kennis van opdoen. En toen ben ik bij een detacheerder terechtgekomen die niet IT-mensen omsmurft tot mensen die wel in de IT kunnen werken. En daar ben ik eigenlijk met Scrum in aanraking gekomen. En toen ben ik dus bij Achmea neergezet als Scrum Master.
Hoe was dat? Want dat is dan eigenlijk, was het dan je eerste baan en dan dat je meteen ook in een Scrum Master rol terechtkwam?
Nee, het was niet mijn eerste baan. Ik heb naast mijn studie ook gewoon voltijds gewerkt, want de basisbeurs bestond niet meer. en daar werkte ik in het onderwijs. Ik gaf bijles en huiswerkbegeleiding voordat het eigenlijk helemaal zo gehyped wordt zoals nu. Dus toen was het echt kinderen helpen om wat kennis bij te spijkeren, omdat ze wat minder stonden voor hun vakken. En kinderen die moeite hadden met leren, trucjes en skills aan leren, zodat ze wel konden gaan leren. Of beter konden leren, moet ik eigenlijk zeggen. Ze konden al wel leren. Toen ik hier dus als Scrum Master begon, was ik in één keer het jonkie.
Ja, want hoe oud waren je collega's dan?
Op de middelbare school gaf ik die bijles. Dus dan was ik degene die oud was. En ik kwam bij Achmea en ik was zelf 24. Een eerstvolgende collega qua leeftijd, die was 48. En het team tegenover mij zat iemand die... met een paar weken nadat ik binnenkwam met pensioen ging. En die had 48 jaar bij Achmea gewerkt. Ja, dat was de helft van wat ik überhaupt was.
Ja, hoe was dat dan voor jou?
Ja, hoe was dat? Het was heel erg wennen. Ik heb echt wel even een tijdje erover gedaan om te denken... ik ben gewoon een gelijke collega. Leeftijd doet er in die zin gewoon helemaal niet toe. Hè? Dat zorgt er niet voor dat die mensen in één keer qua pikorde of zo boven jou staan. Totaal niet. Maar ik moest wel even wennen dat het... je mag gewoon tutoyeren. Het zat hem echt in zulke dingen. Dat je gewoon denkt, ik moet echt even omschakelen. Dat het mensen zijn met wie ik samenwerk. In plaats van dat ik iets voor hen doe.
Als Scrum Master heb je toch ook af en toe dat je... dat je best wel streng moet zijn voor een team. Eventjes mensen wijzen op, dit is de planning. Je houdt je daar niet aan. Dat lijkt me lastig.
Ja, dat was echt wel even een dingetje. Nou, had ik denk ik wel als voordeel onderwijs. Dus streng zijn kan ik wel. Ja. Maar je wil ook niet de juf uithangen. Ik bedoel, dat is ook weer niet de bedoeling. En je wil mensen gewoon in hun waarde laten. Maar het heeft mij wel geholpen om te beseffen... maar dit soort dingen zeg ik niet als Tessa, maar als Scrum Master. En als Scrum Master ben ik degene die verantwoordelijk is voor... dat mensen zich aan hun processen houden en de afspraken die we hebben gemaakt. Dus vanuit die rol kan ik dat wel goed doen. Maar ik moest wel eventjes tot dat besef komen.
Wat voor eigenschappen heb je precies nodig om een goede Scrum Master te zijn?
Het is handig als je een beetje gestructureerd bent. Want ja, je bent toch degene die op afspraken moet toezien. Dus dan is het wel fijn dat je ze zelf altijd paraat hebt. En dat je ook mensen erop kunt aanspreken. Aan de andere kant moet je ook heel benaderbaar zijn. Want mensen komen soms ook naar je toe met, ja, met best wel persoonlijke vragen. Ik denk dat je ook integer moet zijn, omdat je ja, je ziet gedrag van mensen en daar heb je natuurlijk over met elkaar. Maar dat is niet de bedoeling dat ik dat in één keer weer ga zitten rondbezuinen aan de rest van de afdeling. Nou ja, zoals ik al eerder zei, die persoonlijke vragen die je soms krijgt, daar moet je gewoon echt netjes mee omgaan. Mensen stellen zich soms echt kwetsbaar op in een retro en dan moet je, dat is heel waardevol, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
Wat vind je het lastigste aan je werk?
Ik hou niet zo van conflict. En soms heb je wel conflict. Dat wil echt geen slaande ruzie zijn, hoor. Dat zegt niet dat mensen dan deuren dicht slaan of gaan lopen schelden. Totaal niet. Alleen, ik haal er heel veel voldoening uit als mensen echt op hun plek zitten en zich fijn voelen. En ja, als het dan even wrijft, dan vind ik niet per se fijn.
Zonder wrijving ook geen glans, toch?
Nee, klopt. Maar ik heb zo'n hekel aan die uitdrukking. Sommige dingen glimmen vanzelf al.
Ja, nou ja, oké. Okay, fair enough. Kun je toch nog eens even teruggaan naar het moment dat je... op de middelbare school heb je een studiekeuze gemaakt. Hoe is dat bij jou in zijn werk gegaan? Kun je ons meenemen in... Nou ja, Tessa is opgegroeid of ging opgroeien en... Ja, hoe is het bij jou allemaal tot stand gekomen? Vertel eens iets over je studie of over... Mm-hmm. Nou ja.
Ik heb VWO gedaan. En in de derde klas stond ik er echt belachelijk goed voor. Ik stond echt behoorlijk hoog ook voor natuur en scheikunde. En ik weet nog dat mijn docent ook tegen me zei... Jij moet een NNT-profiel gaan kiezen, want dat kan jij. En toen dacht ik, ja, weet je... ik snap een soort van natuurkunde... Maar mentale, daar sta ik veel hoger voor. En vind ik nog leuker ook eigenlijk. Dus het werd toch een CNM-profiel. Dat heb ik echt nog heel lang gehoord van die docent. Dat het heel erg zonde was dat ik geen NNT-profiel had genomen. Maar ik heb er echt geen spijt van gehad. Want ik heb mentale geleerd. Ik heb taalwetenschappen gedaan. Die studie past perfect bij mij. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd. En ook nog steeds dingen die ik nu nog steeds toepas in mijn werk. Ook al zit ik nu in de IT. Ook oproep aan iedereen, studeer ook wat je leuk vindt. Alles wat je leert is mooi meegenomen en kun je vast een keer in je leven gebruiken.
Ja, en taalwetenschappen, daar heb je een heel mooi onderzoek gedaan. Wat kun je daarover vertellen?
Ja, bij taalwetenschappen had ik de specialisatie taalbeschrijving. En dat focust zich eigenlijk op het beschrijven van een taal. En dan moet je niet denken aan hoeveel boeken zijn er in die taal geschreven, maar echt... Oké, wat voor grammatica zit erachter? Hè? Wat voor letters heeft die taal allemaal? Wat voor klanken? En hoe ziet die taal er technisch uit? En mijn onderzoeksscriptie ging over het vergelijken van vier van die talen. Om te kijken van in hoeverre komen ze nou overeen met elkaar qua grammatica en qua klanken ook en qua woordenschat. Want dat zegt iets over hoe die talen verwant zijn aan elkaar. Ik hou ervan als er nog niet zoveel bekend is over iets. Dan denk ik, dat wil ik uitzoeken en dat wil ik onderzoeken. En wat je ziet bij talen die in Siberië worden gesproken, want we hebben het over dat gebied eigenlijk ook. Dan zie je dat er best wel veel taalbeschrijving is geweest. Maar het is allemaal Russisch-talig. En de westerse onderzoekswereld is Engelstalig. Dus heel veel van dat bronmateriaal is helemaal niet zo toegankelijk voor mensen. Dus ik zag daar juist een uitdaging in om daarmee aan de slag te gaan. Om dat stukje kennis wat breder bekend te maken in onze kant van de wereld.
Heeft dat uiteindelijk ook gezorgd voor dat je nu op deze afdeling werkt?
Jazeker, ja. Ja, ik heb van die vier talen vier woordenlijsten opgesteld, zodat ik die makkelijk met elkaar kon vergelijken. Maar om die woordenlijst op te stellen moest ik door foto's van woordenboeken en bij één zelfs door foto's van een verhaal. Dus dat was behoorlijk puzzelen en... zoals ik in het begin al zei, het was ook behoorlijk tijdrovend eigenlijk. En dat was wel waarom ik dacht, maar dit soort werk vind ik juist leuk. Data aan elkaar knopen en daar dan een inzicht uit krijgen. Maar de manier waarop, dat kan 100 keer sneller en beter.
Ja, en doe je dan nu ook nog wel iets met dat dat vakgebied, zeg maar, rondom de data? Want je bent een Scrum Master. Ja, hoe ligt het een met het ander dan in, met elkaar in verlengde?
Nou ja, naast Scrum Master ben ik ook data consultant. En we houden ons bezig binnen Achmea met een volwassenheidsmodel voor het doen van analyses. Dus hoe volwassen zijn de analyses die wij doen en alles daaromheen. En dat model moet wel dusdanig opgeschreven zijn dat je het niet voor dubbele uitleg kunt interpreteren. Dus daar komt ook wel echt wel weer dat taalelement in terug. En ook andere documentatie die wij in ons team produceren, die check ik altijd op begrijpbaarheid. Dus indirect komt taal zeker terug. Ja.
Is dat niet heel veel werk? Je bent Scrum Master, je doet dat er ook nog naast. Hoeveel uur per week werk jij?
34.
Maar is dat genoeg?
Het is af en toe een uitdaging. Nee, ja, werk komt en gaat. Dus het is heel erg afhankelijk van de tijd van het jaar of het wat drukker is. En ook je Scrum Masterwerk heeft zijn pieken. En op andere momenten is het juist weer rustiger. Dus nee, ik vind het tot nu toe wel heel goed te combineren. En ik vind het ook heel waardevol. Want als Scrum Master kan ik natuurlijk dingen roepen over hoe mensen werken. Maar als ik niet weet wat dat inhoudt, dan doen mensen misschien wel iets aan waar ze helemaal niet blij van worden.
Ja, dus je moet zelf ook wel goed feeling hebben met het vak.
Ja, vind ik wel, ja.
Maakt je dat ook een betere Scrum Master?
Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Het is heel lastig om processen bijvoorbeeld te verbeteren als je niet snapt hoe ze werken. Ja.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ik zat even na te denken, maar inderdaad. Kun je een moment noemen waarop je toch stiekem best wel heel erg trots was op je Scrum team?
Ja, zeker. Dat had ik van de zomer. We hadden iedereen een vragenlijst gegeven van waar krijg je energie van en waar je juist niet van. En die bespraken we. En dat had gewoon heel sec kunnen zijn als, ik vind routinewerk niet leuk. Punt. Maar in plaats daarvan ging het team elkaar coachen en gingen ze elkaar vragen stellen. En toen dacht ik, ja, dit is wel waar je je Scrum team uiteindelijk wil hebben. Dat ze gewoon elkaar ook verder kunnen gaan helpen en dat het echt één team is.
Maar wat voor karakter zou niet handig zijn om in een Scrum team te hebben, om een goed werkend Scrum team te hebben?
Als je niet open durft te staan voor feedback. Ik denk dat je het jezelf dan heel lastig maakt.
Dus als iemand zich aangevallen voelt bijvoorbeeld?
Nou ja, dat kan nog, want dan sta je dus open voor feedback. Alleen vind je het moeilijk om daarmee om te gaan. Maar als je feedback krijgt en je hoort het niet, of je doet er niks mee, ja, dat wordt wel lastig, denk ik.
Ja, ik zou je nu kunnen vragen, heb je al zo'n situatie meegemaakt?
Ja, ik heb wel eens van die situaties meegemaakt. Ja, maar dat is niet fijn. Nee.
Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, toch het gesprek blijven proberen aan te gaan. En hopen dat diegene wel hoort wat je zegt. Is uiteindelijk ook wel gebeurd hoor. Maar dat is niet fijn, want het voelt alsof je iets moet forceren.
Ja. Ja. Het zorgt er ook wel voor dat je veel leert over de mens, denk ik. Is dat dan ook iets waar je veel ontwikkeling zelf in moet blijven uitoefenen? Dus moet je continu blijven leren op het gebied van psychologie bijvoorbeeld?
Nee, je leert zeker inderdaad heel veel van de mens. En ik denk dat je nooit uitgeleerd bent. Dus dat is een makkelijke antwoord op je vraag. Maar nee, ik heb me daar zeker in verdiept inderdaad. Wat voor persoonlijkheidstypes denken we dat er zijn? En hoe interacteert dat met elkaar? En ja, nee, heel interessant en ook heel waardevol. Want je krijgt meer begrip voor de reactie van een ander. Ja.
En doe je daar ook wel eens trainingen in?
Binnen Achmea heb ik dan bijvoorbeeld teamleider als coach heet hij volgens mij. In ieder geval gaat het erom dat je dan leert om echt als coach je team verder te brengen. In plaats van dat je heel directief een team ergens een kant op dirigeert. Ja, dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld. Maar ook MBTI trainingen bijvoorbeeld.
Wat zou je andere teams aanraden die ook agile willen gaan werken?
Ga het gewoon proberen. Dat is het mooie van agile. Werkt dit niet, dan pas je het aan. En dan probeer je het weer opnieuw. En werkt dat weer niet, dan pas je het weer aan. En breek af in welk tijdsbestek je wat uitprobeert. En ga daarna dan ook echt netjes terugkijken naar... Oké, wat hebben we dan uitgeprobeerd? Wat waren de gevolgen daarvan? Wat vonden we daarvan? Wat willen we eigenlijk? En pas dat dan aan en probeer dat dan weer. voor hetzelfde tijdsbestek. Of misschien wel ietsjes langer of ietsjes korter. Maar probeer het echt. Sta ervoor open en kijk wat het je brengt.
Toen jij zelf een scrumteam bij Achmea moest neerzetten, heb je toen ook veel weerstand gevoeld?
Viel mee. Maar daar hebben we ook gewoon de aanpak gehad van, nou, we gaan het eerst even echt heel puur scrum doen. En dan valt er vast wat op aan te merken of het werkt of dat het echt praktisch goed uitpakt. En dan gaan we dat gewoon aanpassen. Nou, dat hebben we gedaan. We hadden denk ik 1 sprint tot aan de kerst. Nou, dat was gewoon om even in het ritme te komen van, nou, wat is nou zo'n planning? En die dagstart, moet je er echt elke dag zijn? Ja, dan moet je echt elke dag zijn. En toen na de kerst werden dat 2 scrumteams. En die zijn ook los van elkaar, hebben ze gewoon hun eigen ontwikkeling doorgemaakt. En aan de hand van elke keer weer terugkijken en dan dat weer aanpassen wat prettiger kan.
Was dat niet lastig, omdat je zelf nog niet zoveel ervaring had met scrummen, om dan 2 van deze teams neer te zetten?
Viel inhoudelijk wel mee. Ik had een jaar meegedraaid bij een andere afdeling, waar ze al best wel volwassen waren in het agile werken. Dus daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Ik heb alleen wel ontzettend lang last gehad van, shit, ik ben de enige die echt helemaal door en door weet van Scrum. En straks doe ik het alsnog verkeerd. Dan leer ik zo echt een heel aantal teams het allemaal verkeerd aan. Nou, dat viel uiteindelijk wel mee. Maar ik had eerder daarvan moeite mee.
Ja, ja. Je had niet echt een beetje het gevoel van, in het land der blinden is 1 oog koning.
Nou, totdat mijn manager dat tegen mij zei, had ik dat niet, nee.
Ja, je was wel bang om het toch verkeerd misschien te doen. En om zo'n heel team misschien de verkeerde dingen te leren. Wat vond je van die verantwoordelijkheid? Was die misschien iets te groot op dat moment?
Nee, ik denk dat ik dat wel aankom. Want ik denk dat allebei de scrum teams er goed uit zijn gekomen. Dus dat is goed gegaan. Maar het is meer, je krijgt dan wel die mensen als het ware in jouw handen. Jij hebt daar de verantwoordelijkheid over. En je hebt de verantwoordelijkheid over dat ze goed op hun plek zitten en hun werk goed kunnen doen. Dus ja, je kunt natuurlijk die mensen totaal de verkeerde kant op sturen. En vervolgens heb je een halve afdeling met een burn-out thuis zitten. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dat wil je niet. En je wil juist ervoor zorgen dat die mensen gaan vliegen. En dat ze juist ontzettend veel plezier uit hun werk halen. Dus dat vond ik meer het enge eraan, dat je, het is best wel kwetsbaar wat je krijgt.
Hoe werkten die mensen eigenlijk voordat ze gingen scrummen?
Heel erg los van elkaar eigenlijk. Iedereen zorgde dat hij voldoende werk had en dat werk werd ook gewoon netjes gedaan. En afhankelijk van wie je uit het team had, dat bepaalde eigenlijk hoeveel feedback je bijvoorbeeld als opdrachtgever weer terugkreeg. Of hoeveel overleg er was, of er samen werd gewerkt. Dus dat, het waren best wel losse onderdelen.
T-shape, IP, wat is het allemaal?
Ja, T-shape gaat er eigenlijk vanuit dat je 1 hele sterke eigenschap hebt. Dat is eigenlijk het verticale pootje van de T. Daar ben je dus heel goed in en ben je eigenlijk de meeste tijd mee bezig. En het horizontale balkje van de T, dat zijn echt de andere eigenschappen die jij ook wel hebt, of skills die jij hebt, maar waar je wat minder sterk in bent. Dus dat kan je wel, maar je hebt er minder kennis van of minder feeling mee. Nou, daar ben je dan misschien ook nog wel mee bezig, maar veel minder vaak dan eigenlijk je primaire skill. En op die manier, als je dus een team hebt wat goed geteashaped is, zoals we dat dan zeggen, dan heb je dus een team van mensen die elkaars werk makkelijk kunnen overpakken. Dus als er dan iemand met vakantie is of als die ziek is, dan is dat geen probleem, want het team kan dat goed opvangen. De IP-sprint, dat is een sprint is trouwens een afgebakend stukje tijd. Waarin je dus zegt, nou, in de komende tijd gaan we dit oplossen of opleveren. Bij ons is dat 3 weken. En na een paar normale sprints hebben wij een IP-sprint. En dat is de I voor innovatie en de P voor planning. De P gebruiken we om ons voor te bereiden op het kwartaal wat daarna komt. En de I gebruiken we om dan even gewoon terug te kijken van, nou, wat hebben we eigenlijk gedaan en wat voor mooie dingen kunnen we nog bedenken, helemaal out of the box, als we geen grenzen en limitaties hebben. En kunnen we dat gewoon eens proberen in 2 weken, kijken hoe ver we komen. Misschien komt er wat uit wat we kunnen gebruiken. Nou, dat is heel mooi. Hebben we ook zeker voorbeelden van binnen Achmea. Maar ja, misschien was het ook iets waarvan je denkt, nou, het is goed dat we het hebben uitgeprobeerd. Maar het is ook goed dat het daarbij blijft.
Ja, ik hoor ook wel heel vaak dat de IP-sprint wordt weggeprioriteerd. Dus dat er geen aandacht aan wordt geschonken. We gaan snel door met de dingen die op de lijst staan om nog te doen. Wat vind je daarvan?
Een heel slecht idee. Nee, ja, ik heb er ook wel eens discussies over gehad hoor, met product owners. Ik denk dat je jezelf op de lange termijn ontzettend in de weg zit. Want je moet je voorstellen, elke 3 weken is het een sprint. Dat wordt ook echt zo ervaren. Dus je hebt ook gewoon even een break nodig. En het is ook gewoon goed om even afstand te nemen en dan te kijken van oké, en hoe gaan we nu verder? En wat voor moois kunnen we nog meer doen dan eigenlijk wat we elke dag al doen? Dus ik hoor dat inderdaad heel vaak, maar ik probeer er altijd voor te zorgen dat er minimaal 1 innovatief componentje in de IP-sprint zit. Want je helpt jezelf er echt niet mee als je het niet doet.
Is Scrum voor iedereen?
Ik denk dat het iedereen de baat bij heeft. Het hoeft ook niet per se alleen bij de IT te blijven, denk ik. Mijn man bijvoorbeeld, die is engineer. Dus die zit juist helemaal aan die echte technische kant, als in echt wat dingen bouwen en zo. En ook zij hebben elke dag nu een dagstart. En ook zij hebben meer een Kanban variant, denk ik, dat het is. Maar het is ook een vorm van agile werken. En ze hebben er echt wel profijt bij dat ze gewoon gezamenlijk zien wat voor werk er is en wat er voor werk gedaan moet worden.
Kortom, mogelijkheden voor iedereen. En je hoort het, bij Achmea ben je niet zomaar data consultant, hardcore developer of scrum master. Je bent in de eerste plaats een hardloper. Iemand die zijn hart volgt, voorop loopt in zijn vakgebied en zijn talent inzet om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ben je ook benieuwd naar de mogelijkheden om Scrum Master te worden bij Achmea? Ga dan snel naar werkenbijachmea.nl en bekijk de mogelijkheden voor jou. Donderdag weer een nieuw verhaal in deze reeks. Dan hoor je hoe het is om een idee voor een app te hebben en dat tot ontwikkeling te brengen. Anna Jacobs weet er alles van met haar app How About Mom. Graag tot dan. En vergeet je in de tussentijd niet te subscriben op een Spotify-channel.